Deze dienst heeft het thema gastvrij of vrije gast. Dat lijkt wat gezocht, maar dat zal ik straks wel uitleggen. Daar hebben we ook de liederen bij gezocht om te beginnen gezang 285, de versen 3 en 4. Zingen wij het foto, als het goed is, toch? Blijft voor eeuwig het nooit loslaat wat zijn hand en geest ook al iets van ons persoonlijk begonnen zijn te doen. Het is in zijn naam dat ik u en jou mag groeten. Genade zijn vrede van die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. We wisselen ons amen door het zingen van Psalm 85, vers 1 en 2 uit de nieuwe psalmrijming. schriften liggen deze middag opengeslagen bij Lucas 10, de versen 1 tot met 20. En ik zal straks na het gebed uitleggen waarom. Maar laat ons eerst buigen voor onze God. Heer, in het lied dat we net gezongen hebben zit nogal wat tegenstellingen. Daar zit als het ware een stukje angst in voor u. En neem onszelf mee. Neem vooral onszelf mee zoals we gezongen hebben met wat we tekortkomen. En dan kun je onder gebukt gaan. Kun je zelfs van balen. Dat je zegt, hé, maar dat wil ik eigenlijk niet horen. Zo wil ik niet in het leven staan. En dan kun je ervoor weglopen. Of je kunt ook beamen. En zeggen, ja, mijn leven is onvolkomen. En tegelijkertijd ook, maar ik weet van het volkomene. Van ook de beden van u te kennen. Dat u zegt, hé, maar dit is niet goed. Maar als u zegt, dit is niet goed, dan weet u ook gelijk en weten wij ook gelijk wat wel goed is. Het is helemaal niet slecht om onder ogen te zien waar je tekort komt. Om juist gemotiveerd te worden. Om het goede te doen. Daarom hebben we het ook gezongen. Niet alleen over waar u een hekel aan hebt. Als uw woede tegen het bestaan, maar ook over uw goedheid en genegenheid. En ons verlangen om een nieuw leven aan te gaan. Om bevrijd te zijn, in de vrijheid te staan. Om vrolijk door het leven te gaan. En dat is niet vanzelfsprekend. Wat we gezongen hebben is dan ook niet zomaar. Ik heb mijn oor te luisteren gelegd om duidelijk te horen wat u zegt. En dat daar een stukje leven met u naar ons toe komt. Dat het dan ook vrede geeft. Zo willen wij uw schriften openen. Ook vanmiddag. Om vrede te ontvangen. Maar ook vrede te geven. Om in vrede te leven. Heilige Geest. Verlicht ons verstand. Neem weg als we de hak in het zand zetten. En motiveer ons. Zet ons in beweging. Dat bidden we niet zomaar. Maar bidden we in Jezus naam alleen. Amen. Oude van dienst zal Lucas 10 lezen. Waarom Lucas 10? Allereerst omdat hij mij triggerde. Ik weet niet of u dat gelezen hebt, maar ik hoop dat u straks meeleest. Er staat op een gegeven moment dat wij gast moeten durven zijn bij andere mensen. Niet andere mensen in ons huis ontvangen, gastvrij. Maar dat wij zomaar het belletje durven te lellen, als het ware. Aan de bel durven te trekken en zeggen, ik wil graag bij jou in huis komen. Dat triggerde mij. Dat is één. En dat triggeren, dat komt er zich als het ware daarna vast aan. Ik ben emeritus predikant en als woonachtig dus in Bennekom, maar ik ben predikant van Aalsmeer, klasses Haarlem. En dan ben je op die klasses en dan krijg je te horen dat de CGK, Veegemeente IJmuiden, van 80 mensen dat zich opheft. Toen voelde ik een soort teleurstelling ontstaan. En teleurstelling geeft ook een beetje boosheid. En dat was met vakantie. Ik lees altijd twee kranten. Trouw om bij de wereld te blijven. Het ND om de kerk bij te benen. En las ik zomaar dat een vrijgemaakte kerk in Enschede 232 leden. Dat hij zich opheft. In Thailand deelt een gemeente van 80 lui zich in tweeën. Om levende gemeente te zijn. Ik ben een beetje boos om. Boos ook om, zeker nu wat reizend predikant ben, steeds te maken krijg met dat gejeremieer over dat kerken leeglopen. Dat geloof achteruit gaat. Ik ben niet altijd dominee geweest. Ik ben beroepsmilitair geweest. En dan denk ik, kom op jongens, hand uit de mouwen. In een move. Ga aan de slag. En blijf niet gegeneerd zitten. Maar doe wat. Vandaar Lucas 10.
Lucas 10, de versen 1 tot met 20. En daarboven staat uitzending van de 72 leerlingen. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan. Die hij 2 aan 2 voor zich uitzond. naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: vrede voor dit huis. Als er iemand woont die de vrede lief heeft, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Ik zeg jullie, het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. Wee Chorazin, wee Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan waren de inwoners van die steden allang gehuld in een boetekleed in het stof gaan zitten en waren ze tot inkeer gekomen. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Kafarnaum, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. En wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. De 72 keerde vol vreugde terug en zeiden: Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen: ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Tot zover.
Heel naar de verkondiging toe met de woorden van Psalm 122, het derde vers uit het nieuwe psalmbereik. Tekst als uitgangspunt voor de verkondiging, Lucas 10, vers 5, deze woorden: als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: vrede voor dit huis. Zoals gezegd willen we over nadenken onder het thema gastvrij of vrije gast. Zing als ons amen op de preek. En u mag het meezingen, u mag ook uw mond houden als u niet meent. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Zus en broeders, gemeente, geliefde onder Jezus Christus. Gastvrij of vrije gast. Dat lijkt een woordspeling en het is het ook. Maar wel een serieuze, hoe gezocht ook. In het eerste gastvrij ben jij degene die een gast ontvangt. En is hoger de vraag of je daar de innerlijke ruimte voor hebt, dat een ander beslag legt op jouw huis. In het tweede, vrije gast zijn, gaat om de vrijheid die je zelf neemt, toedicht, om zelf gast en te gast te zijn. Sterker nog, je vrij voelen om belletje te lellen om je als gast aan te dienen. Gastvrij zijn, veelal vinden we dat zelf al lastig. Wie van u, wie van ons ontvangt wekelijks gewoon een asielzoeker om de eenzaamheid te doorbreken en iets van de Nederlandse cultuur te snuiven en te eten? Het is bepaald niet vanzelfsprekend om gastvrij te zijn in onze individualistische westerse cultuur. En hoeveel moeite kost het ons niet om echt gastvrije kerk te zijn? Gewoon mensen zeggen, hé, ga mee. En om elkaar de ruimte te gunnen. Niet gelijk van zo zijn onze manieren. Maar je vrij voelen om zelf gast te zijn. Nog sterker, niet op uitnodiging van een ander. Maar dat je jezelf uitnodigt. Je hebt zelf bij het ongevraagd de vrijheid genomen om bij iemand te gast te willen zijn. Dat is wel waar het in Lucas 10 vers 3 tot en met 7 over gaat. En die woorden die triggerden mij. Dat is de aanleiding voor deze preek, zoals gezegd. Gaat het hier ook over mij en over ons? Moeten wij wellicht als nette kerkmensen de brutaliteit leren om vrije gast te zijn? Of is dat beperkt tot een bepaald aantal, 70, 72? Laat eerst kort Lucas 10, vers 1 tot 20 aan het woord laten, tot we recht laten komen. Wat lezen we daar? Allereerst gaat het niet om de 12 discipelen, maar gaat het om de 70 of 72. Die worden aangewezen en uitgezonden. Toen de vraag opkomen, waarom die verwijzing van 12 naar 72? Die verruiming. Dat is de eerste vraag. Tweede, let wel, ze zijn uitgezonden en lezen niet overheen. Dat heb ik altijd zelf gedaan. En dat is zonde, echt waar. Ze zijn uitgezonden waar Jezus zelf van plan was heen te gaan. Jij bent niet de eerste. Je bent hooguit voorloper en voorbereider. Je verricht voorbereidend werk. Jezus komt er zelf aan. Ze worden uitgezonden om de oogst binnen te halen. Dus hoef je niet te zaaien en zorgen dat iets groeien kan. Nee, daar heeft de Heer, de eigenaar van de oogst, zelf wel voor gezorgd. Het is hooguit binnenhalen wat er al gegroeid is. Het is er al en je ziet het voor ogen. Punt is wel, er zijn weinig arbeiders, terwijl de oogst groot is. En dat is een tegenstelling. Weinig tegenover heel veel. Die weinige, heel concreet, die 72 arbeiders worden uitgezonden als lammeren onder de wolven. Is oogsten dan een bedrijf bestaan? Is het oogsten dan gevaarlijk? Krijgen zij en wellicht wij te maken met agressie en vijandschap? En moet je kiezen voor het veilige leven? Tegelijk, ze mogen niet meenemen. Zelfs geen hooivork om de wolven bij de schapen weg te drijven. Ze mogen niet meenemen, ze moeten durven afhankelijk te zijn. Ook in de zin van, ik zie wel wat er gebeurt. Letterlijk, God zegene de greep. Afhankelijk ook van al dan niet geboden gastvrijheid van die ander. Onderweg mogen ze niemand groeten. Jammer voor Paulus, uw vriendelijkheid is alle mensen bekend. Nee, onderweg moet je niemand groeten. Niet onderweg, maar wel als ze een huis binnengaan. Waarom niet onderweg? Omdat de oudste begroetingsrituelen tijdrovend zijn. Die duren lang voordat je echt tot je doel komt. Dat wordt hier gezegd, er is geen tijd voor onnodige rituelen. Wees doelgericht. Jij moet bij iemand naar binnen. Een huis binnengaan. Dat wil dus zeggen dat je gast moet durven zijn. Wel in een oosterse cultuur die zeer gastvrij was en is. Beginnend met een vredegoed. En die goed kan wel of niet geaccepteerd worden. Als je geaccepteerd wordt, zegt Jezus, blijf dan in dit huis. Blijven, dat is relatie verdiepen. Niet vluchtend, vluchtig als een Jehovah-getuige van de ene deur van het ene huis naar de andere, even de deuren langs, enkel buiten aan de deur blijven staan. Nee, ik wil binnenkomen. Ik wil echt een bakje komen doen. En niet één, wel twee als het even kan. Niet enkel gast in een huis, maar ook in een stad, in een grotere samenleving. Durf er te zijn, zegt Jezus. Word je niet geaccepteerd? Dan de stof van je voeten. Niet direct als een getuigenis. Nee, gewoon niet blijven drammen. Die verantwoordelijkheid bij de ander laten. Mogelijk met alle gevolgen van dien, maar dat is zijn of haar verantwoordelijkheid, niet die jou. Tot slot, die schrikwoorden wegen horen zien met Bethsaida en Capernaum. Waarom dat weet je? Nou, in die plaats heeft Jezus zelf gewoond en geleefd. En er staat erbij, daar zijn tekenen gebeurd die nergens anders gebeurd zijn. En tegelijk heeft Jezus daar ervaren dat hij niet geliefd was. Was hij zelf niet gastvrij ontvangen, vandaar dat wij dat oordeel als een constatering. Nu de ons. Wat kunnen of moeten wij hiermee? Worden ook wij hier aangesproken? Of kunnen we ons verbergen achter die 72? Nee, wij worden ook aangesproken. Hoezo dan? Nou, die 72 zijn volgelingen van Jezus. En Jezus kende in de evangelie drie categorieën van volgelingen. De grote schare, wat zomaar de kerkmensen. Die elke sabbat gewoon naar de synagoge ging, elke zondag naar de kerk. En dan was het gedaan. De leerlingen, de discipelen. Zoals gezegd in Johannes 6 vers 66. Al die mensen die Jezus met grote regelmaat volgden. En om van hem te leren. En dan tot slot die 12. Die ontvingen speciale voorbereiding voor een latere aposteltaak. Wat hier dus om gaat, is die tweede categorie. Het gaat om volgelingen van Jezus. Volgelingen als u, jij en ik. Want anders hadden we hier toch niet gezeten. Het getal van die 72 staat er ook voor. Het is de volkentafel van Genesis 10. Die 70 of 72, dat is discussie over wat er precies staat, zijn de niet-Joodse volken in de toenmalige bekende wereld. Dus als dat niet-Joods is, dat zijn die 70 volken. Maar het evangelie van Lucas staat er zelf ook voor. Het evangelie van Lucas is gericht tot de heidenchristenen. Dat wil zeggen, Lucas behoort tot een van die heidenchristenen. Is geen Jood van huis uit, is door Paulus tot bekering gekomen. En Lucas spreekt dus hier vanuit zijn eigen ervaring. Als volgeling van Jezus worden wij dus ook uitgezonden. In deze wereld, in onze samenleving. Dus niet enkel het gebed voor zendelingen en evangelisten, dat die uitgezonden mogen worden, nee, wij. Of zoals gezegd, je moet je eigenlijk behoren bij de scharen die zijn verplicht doet en niet echt volgeling is. Meer kerkmens dan gelovig. Als je gelovig bent, dan word jij aangesproken. Want de oogst staat op het land, zegt Jezus. En de Heer, de eigenaar van die oogst, heeft arbeiders nodig, meer arbeiders, en er zijn er te weinig. Komt dat omdat wij geen oogst hebben, geen oog hebben voor die oogst? Of dat we ons daar geen voorstellen van kunnen maken, een soort kokervisie hebben of vanuit onze kerkvisie? Als meerderheid, als christelijke cultuur, zou je bijna een volger van Wilders kunnen zijn die het allemaal niet gelooft, maar dat gelooft hij wel. Hoe denken we over die oogst? Is die klein of is die groot? Volgens Jezus is die groot. En als je ogen open doet, dan is die ook groot. Volgens Jezus is die groot. En dat mag en moet ons motiveren, letterlijk in beweging zetten. De Heer heeft arbeiders nodig. U, jij en ik. Of denken we te klein van onszelf? In de zin van, ja, moet je mij niet hebben, dat kan ik niet. Daar ben ik echt helemaal niet goed in. Let dan even op wat het oogsten is. Dat oogsten wordt hier geduid met de ander opzoeken. De vrijheid nemen om in contact te komen met die ander, om gast te durven zijn. Jezus volgen, het slot van Lucas 9, kijk het rustig na, het gaat over Jezus volgen, is dan niet maar gastvrij zijn, de ander te gast vragen en laten leven volgens de regels van jouw huis en jouw manier van doen. Jezus volgen is zelf gast durven zijn. Aanschuiven bij die ander. En je voor haar of hem openstellen. Ook rekening houdend met de regels van het huis en het leven van die ander. Lees in de CVB. Eet en drink wat men je aanbiedt. Niet zeggen dit lust ik niet. Of dit mag ik niet. Dit is kosher, onrein. Nee, pas je aan de regels van bij wie je te gast bent. Gast durven zijn ongevraagd. Maar is dat hetzelfde als een ongenode gast zijn? Iemand die zich opdringt, binnendringt? Wat is voor ons van belang? Om het lef te hebben, om het lef te ontwikkelen, want we moeten onszelf echt opnieuw uitvinden, we stellen overtuiging. Het lef te hebben, te ontwikkelen, om de vrijheid te nemen, gast te willen en te kunnen zijn bij anderen. Het eerste wat Jezus zegt, er is oogst. Bid. Voordat je je handen uit de mouwen steekt, in actie komt, eerst de handen vouwen. Eerst die actie. Eerst je hele persoonlijke gesprek voeren met de Heer van die oogst. Heer, u zet me uit. Je moet gaan. En hoe doe ik dat? Je wordt er wel op uitgestuurd. Maar voor ons mag ook gelden waar Jezus zelf van plan is om naartoe te gaan. Toen ik dat las, gaf het een ontzettend stuk ontspanning. Ik hoef het zelf niet mee te nemen. Ik moet het niet doen. Ik mag alleen maar zeggen, Jezus komt eraan. Dat is een lastje wat veel makkelijker te dragen is. Dat is heel ontspannend dus. Voorbereidend werk, je durven, je inzet durven relativeren. Letterlijk relativeren, in de relatie zetten met de Heer die komt. Hij moet het doen. Niet jij, hij. Wordt ook aangesteld en aangewezen. Dat we zeggen, Jezus geeft ons een taak. We zeggen wel dat wij geloven in Jezus, maar als Jezus ons een taak geeft, gelooft hij ook in ons. Dat we het kunnen. Hij vertrouwt het ons toe. En die taak is dat we ons gezonde weten, naar ieder huis en stad waar Jezus zelf van plan is om naartoe te gaan. Aan het eind van de dienst krijgen we gewoon, als het mee zit, de zegen mee. Niet alleen als aai over de bol, maar ook om tot zegen te zijn. Voor onszelf en voor die anderen. Waar Jezus van plan was heen te gaan. Voor ons is dat niet zo letterlijk en feitelijk en lichamelijk als in Lucas 10, waar hij zelf erbij was. Maar voor ons is het geestelijk wel zo. En daarmee ook heel feitelijk. Kijk, ook, lees ook wel in vers 16. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. En dan moet ik altijd denken aan 1 Petrus 4, waar Petrus tot de gemeente zegt: als je woorden spreekt, laat het woorden van God zijn. Als je dingen doet, doe dan in de kracht van het geloof. Niet alleen Heer, zet een wacht voor mijn lippen, maar als je woorden spreekt, laat het woorden van God zijn. Doe dat eens. Ik baal zo ontzettend van het woord discussiëren, wat zo in de kerk voorkomt. Helemaal geen gesprek met elkaar. Alleen maar eigen gelijk en eigen mening. Woorden van God, in liefde, in vrede gesproken, doelend om die ander te bereiken, om die in het koninkrijk, in de vaderarmen te krijgen. Laat het woorden van God zijn. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. Jij bent als Christus. Word je gezond als lammeren onder de wolven? Is dat een waarschuwing voor een bedreigd bestaan? Voor vijandschap? Wat een beklemmende angst kan het al niet oproepen. Waar er ook gelovigen, wij wellicht ook zeggen: nou, ik begin er maar niet aan. Het is veel te gevaarlijk. Straks word ik afgewezen of krijg allemaal haatmails. Maar kan het ook anders bedoeld zijn hier? Kan het ook zijn of durven te zijn als Jezus Christus, die als lam gezonden werd onder de wolven? Het lam voor ons geslacht. Zo kwetsbaar. Maar ook net zo zeker en overtuigd. Hij deed het zonder aarzelen. Met zoveel liefde voor die ander. Hij liet zich niet bang maken, want zijn liefde was groter dan zijn angst. Geldt dat ook voor ons? Dat is de vraag bij u neer. En over ons geldt de durf om afhankelijk te willen zijn. Niet alles in eigen hand en gepland. Dat we vertrouwen en ook durven laten verrassen. Denk aan het verhaal van Petrus. Wandelend op het water tot zijn eigen verrassing en verwondering. Zolang hij in vertrouwen ging. Voordat hij probeert te vertrouwen op zichzelf. En dan zakt hij door het ijs. Wat mezelf betreft, ik zou een boekje kunnen schrijven over dingen waar God mij verrast heeft. Mag ik eentje vertellen? Gewoon één. Ik ben wel pas op latere leeftijd dominee geworden, maar dan ben je toch nog een jonge dominee. En toen moest ik een begrafenis leiden van iemand die alcoholverslaafd was. Huwelijk naar de Filistijnen. Kinderen niet echt opgevoed, dus zijn zussen, daar kreeg ik mee te maken. Die regelde de begrafenis. Het was nog wat jong en onbedorven, om het zo maar te zeggen. Dus die belde op, 's avonds laat op, dat ik het niet over zijn alcoholprobleem mocht hebben in de dienst. Dat had ik juist wel gewild. Dus daar baalde ik stevig van. Nu zou ik het gewoon gedaan hebben, toen niet. En God is echt groot, weet u dat? Is die dienst is bezig. Gaat er in zijn deur tegen de hoofdingang, gaat open. Dan komt er gewoon iemand in een leren jekkie, komt gewoon binnenlopen. Heeft maling aan iedereen die er zit. Loopt naar de kist toe, buigt zich voorover voor de kist en er rollen allemaal blikjes Heineken bier over de grond. Toen moest ik het er wel over hebben. God is soms echt heel verrassend en ik kan lego verhalen vertellen. Als je durft, dan kun je echt verwonderen. Dan word je verrast. Dan zegt: hoe krijgt hij hierboven dat voor elkaar? Ik kan me geen voorstelling van maken. Durf je te laten verrassen. Belangrijkste is, hoe bel je aan? Hoe klop je op de deur? Dien je zelf ook aan als gast? Het was gezegd dat in onze individualistische westerse maatschappij niets vanzelfsprekend. En om je dan te verschuilen als het gezochte excuus, ja, maar dominee, die Oosterse cultuur, dat was een heel gastvrije cultuur. Niet vergelijkbaar met de onze. Tot ze zegt, Lucas die dit opschrijft, die leefde zelf in de Turks, Griekse en Romeinse cultuur, waarin gastvrijheid ook niet bepaald gemeen goed was. Dus dat excuus geldt niet. Het is hooguit anders. Hoe bel je aan? Toen en nu, met een hartelijke groet. Vrede voor dit huis. Shalom aleichem. Letterlijk. In het oosten is dat net zo'n normale groet als ons goedemorgen. Dus je moet het niet zeggen even voorbij gaan. Zoals mensen ook zeiden, van de week nog om 5:00 zegt iemand goedemorgen. Dat nou voor die 5 minuten. Als je het zegt, zeg het dan bewust. Zodat ook wel gebeurd zijn, hoe gaat het met je? En we gaan alweer door naar de volgende. Dus die vraag wordt eigenlijk niet serieus gesteld. Als je zegt, hoe gaat het met je? Sta dan ook echt even stil om een antwoord. Hier ook, als je zegt, goedemorgen, zeg dan ook. Je hoeft dus niet meteen over de Bijbel, het geloof of de kerk te praten. Maar je moet dat goedemorgen, dat vrede voor dit huis, wel bewust menen. Er zit dus een meerwaarde in die christelijke vredegoed. Zoals Jezus ook zegt in Johannes 14, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niets wat de wereld die geeft, geef ik die u. En die wereld heeft die nodig. En dat is geen woordspel, maar er zijn heel veel mensen, zeker in onze cultuur en in Nederland, zijn ontevreden. Die missen dus vrede. Die hunkeren naar vrede. En wij kunnen die vrede brengen. Wat is vrede? Wat is shalom? Kort, ik kan er een hele preek over maken. Andere keer. Vrede is je leeft in goede verhoudingen. Zonder dat je zelf angstig bent of die ander angstig is. Zonder schuld. Zonder besef van tekort. Komen en gedaan worden. Allereerst in de verhouding met God. Waar die levend is. Waar die hersteld is. Is vrede. Is diepe vrede. Ik weet niet of u die vrede kent. Ja, u kent die wel. Of u die vrede voor uzelf onder woorden kunt brengen. Dat het goed is tussen de Heere God en u in het leven. Het begint bij u, jou en mijn innerlijke houding. Dat mag er eentje zijn van vrede. Ik weet me geaccepteerd door God. Ik mag er zijn van en door hem. En zijn geest komt mij te hulp. Dat mag ik weten. Maar onlosmakelijk met die goede verhouding tot God is ook dan de goede verhouding tot andere mensen. Tot wie Gods liefde ook uitgaat. Vrede is daar waar een goede onderlinge verhouding is. Ook de verhouding waarin wij tot onszelf staan. Die innerlijke vrede. We kunnen soms met onszelf overhoop liggen. Omdat die verhouding waarin we tot onszelf staan verstoord is. Nu, in al die verhoudingen komt de vrede van Christus tot uiting. En die vrede wil je delen. Die gun je een ander ook. En die vrede is niet voor niets ook vrucht van de geest. Weet je welk gebed Jezus ons leerde? Even een vraag, hè? Welk gebed heeft Jezus ons geleerd? Weet u dat? Nou, je wordt erin geluisterd, hoor. Welk gebed heeft Jezus ons geleerd? Maar hij durft nou niet meer te zeggen. Onze Vader. Ja en nee. Lees Lucas maar na. Lucas 7. Dan komen de leerlingen bij Jezus en zeggen, hey, we zien dat Johannes de Doper zijn leerlingen heeft geleerd. Dan zeggen zij tegen Jezus, Heer, leer ons ook bidden. En dan leert hij de woorden van het Onze Vader. Maar dan gaat hij door. Dan gaat hij het ook over onze gebedshouding hebben. Dat we het echt eisen als het ware. Wie? Welke vader op aarde zal als een kind vragen om een brood, zal hem dan iets anders geven? En dan komt het uiteindelijk op het laatste neer. Dat je, als je als aardse vader je kinderen datgene geeft wat ze nodig hebben. Hoeveel te meer zal de hemelse vader dan de Heilige Geest geven. Even simpel. Ik zit echt wel bij mijn beide benen op de grond. Ik ben niet iemand die loopt te flapperen of zo. Maar hoe vaak bidt u of jij om de Heilige Geest als eerste, als gebed dat Jezus ons leerde? Dat is het eerste gebed dat Jezus ons leert. En dan pas het Onze Vader. Als ik het Onze Vader niet bid. In alle nuchterheid. De vrucht van de Geest is ook vrede. Staat hij altijd daar niet open voor? Dat kan, hè? Dat de deur dichtgegooid wordt. Wijs je al jou de deur. Dan laat je jou die vrede en die vredelievende houding niet ontnemen. Jezus zegt ook, je vrede neem je weer mee. Want die hoort bij jou. Is wezen deel van jou in navel van Christus. En die vredelievende houding, die neem je gewoon weer mee. En je keer je niet om in wrok of veroordelend. Wee je gebeente met dat domineesvingertje wat vooral goede gemeenteleden hebben. Nee, niet in wrok of veroordelend. Hoop het wel dat je zegt, dit doet me verdriet. Het is wel heel erg jammer. En ik hoop dat Jezus het beter doet dan ik. Maar hoe dan ook, je moet niet blijven drammen. Je moet durven loslaten in vrede te blijven. Voor jouzelf en die ander. Ga ook niet van het ene huis naar het andere. Dat wil dus zeggen, investeer in relaties. Geef aandacht. Deel in het leven van die ander. Niet oppervlakkig voor eventjes, maar duurzaam en met geduld. Het werkt, weet u dat? Even een voorbeeldje van de week. Onze achterbuurman, want wij kijken tegen de garage aan en dan achter de garage liggen huizen. Is afgelopen week, een jaar geleden, is hij overleden. Van de week hebben mijn vrouw en ik een kaartje in de bus gedaan. Even, we denken er ook aan. En je krijgt een kaartje terug. Bedankt voor. En wanneer komen jullie een bakje koffie drinken? Zo simpel en zo goed kan het zijn. Durf te investeren in het leven die ander. Heb aandacht voor die ander. Niet oppervlakkig voor eventjes, maar duurzaam en met geduld. Het resultaat? Hier ook. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap. Waarom zijn ze teruggekeerd met blijdschap? Omdat ze verrast zijn. Omdat ze het aangedurfd hebben gehoorzaam aan Jezus Christus. Om de vrijheid aan te gaan. Ongevraagde gast te zijn bij anderen. Helemaal verrast en verwonderd zijn ze. Voor de tijd had ze geen idee hoe het zijn moet. Maar als je niet probeert, dan ervaar je ook niets. Doe je geen ervaring op. En ze hebben die ervaring opgedaan. Zelfs demonen. Even dus naar ons toe. Durf het aan. Durf het aan om belletje te lellen. Verwonderd. Ook om zelf verrast te worden. Verwonderd. De blijdschap als gave te ondervinden. Gun het jezelf. Weet u waar het woord gunnen vandaan komt trouwens? Weet u waar het woord gunnen vandaan komt? Dat komt van het woord genade. Genade geeft ruimte. En gunnen geeft ook ruimte. Het lukt mij al op als ik het woord gunnen gebruik. Krijg meer adem. Gun het ook jezelf. En dan durf je vrij te voelen om in Jezus naam ongevraagde gast te zijn. Angst voor demonen, voor vijandschap. Gun jezelf die verrassing en verwondering. Als je het niet doet, dan zul je het ook nooit kunnen beleven. Die versterking van je eigen geloof en de kracht van Christus. Durf het niet alleen, maar heb ook het lef. U weet waar het lef vandaan komt? Waar komt het vandaan? In de kerk is elk antwoord goed, hè? Niet helemaal goed, nee. Nee, dat is niet helemaal goed. Waar komt het woordje lef vandaan? Weet u dat? We gebruiken het zwak. Heb het lef eens. Hart, heel goed. Het Hebreeuwse woord voor hart. Als je dus zegt, hey, heb het lef eens, hebben wij het over durf. Maar durf dan eens echt te vertalen. Heb het hart eens. Heb het hart eens om ongevraagd gast te zijn. In de liefde voor die ander vanuit de liefde van Jezus Christus. Hier zou ik amen kunnen zeggen. Toch? Ja? Nee, toch niet. Ik wil u uitdagen. Nee, uitdagen niet. Want als je kerkmensen uitdaagt, gaat het in een achteruit met de hak in het zand. Dus ik nodig u uit. Ik nodig u uit om uw geloof, je relatie met Jezus Christus serieus te nemen. Om echt Jezus Christus te volgen. Lucas 9, het slot. En dat je dus ook je laat zenden door Jezus. Durf eens voor deze week iemand in gedachten te nemen, een adres te pakken. En te zeggen, daar wil ik gaan belletje lellen. Daar wil ik proberen binnen te komen. Begin dan, als je zoiets hebt, begin dan eerst met gebed. Te spreken met God die je niet overlaat aan je lot. Hij gaat met je mee. Dat gesprek wil je misschien al je aarzeling, je angst neerlegt. O God, hoe moet ik dat doen? Ik durf niet. Wie ben ik dat? Leg het voor hem neer. Deel het met hem. Je angst om afgewezen te worden wellicht. Maar ook je behoefte. Om in alle onmacht die je ervaart om je liefde die je van God ontvangen hebt om die te delen. De vrede die jij ontvangen hebt en beleefd in Jezus Christus om die te delen met een ander. Bid om de Heilige Geest. In alle nuchterheid. Dat hij met jou spreken wil. Zoals je ook wel met jezelf weet. Ik zei tot mezelf. Heilige Geest. Spreek met mij. Vraag om wijsheid. Vraag ook om aandacht van de Heilige Geest. Vraag ook om creativiteit. Van hoe moet ik het doen? Ik zou het niet weten. Je komt voor verrassing te staan. Want de Heilige Geest laat je niet aan je lot over. Help mij om een relatie aan te gaan. En om die relatie ook inhoud te geven. Help mij om vrede te brengen. Ik nodig u uit. Ik daag u niet uit. Maar ik nodig u uit. In naam van Jezus Christus. En als u het lef hebt. Zing daarmee. Ik wil jou van harte dienen. En als Christus voor je zijn. Bid dat ik gedaan vind. Dat jij het ook voor mij kunt zijn. Het meest mooie lied uit opwekking dat ik ken. Amen. ook zo'n laatste zin, hè? Want de Christus weg van liefde en van lijden zijn gegaan. Bij liefde hoort lijden. Je geeft de wil van die ander. Mag je best met tranen in je ogen doen. Als de liefde waar je is. Iets anders. Ik las vandaag in het kerkblad van de protestante gemeente in Bennekom. Dat we een aanhaling, een citaat van Augustinus bedoel ik. Als je van het evangelie overneemt wat je bevalt, dan geloof je meer in jezelf dan aan het evangelie. Dan nog eens, sprak wel aan. Als je van het evangelie overneemt wat je bevalt, dan geloof je meer aan jezelf dan aan het evangelie. Dat is wel de uitnodiging. Zullen we God danken bidden? Heer Jezus Christus, wat goed dat u in ons gelooft. Waar we het zelfs soms zo moeilijk vinden te geloven in u, maar vooral ook in onszelf. En als we geloven in onszelf, dan is het soms een beetje op tenen lopen. U gelooft in ons, in wie we zijn. En u weet wat u aan ons heeft. En daarom is het niet voor niets dat u uw Heilige Geest ook aan ons geeft. Om ons tot een helpertje te zijn. Niet de dingen van het over te nemen, maar wel het bij de hand te nemen. Niet alleen in handen, maar ook in woorden, in dingen die we doen, in innerlijke gesteldheid. Dank u wel dat u ons ook liederen laat zingen. Ja, we kunnen ook, en dat weten we, mag ik je mond dicht houden? Je denkt, lukt me dat wel? Dat we horen zo'n lied mogen zingen, hier met elkaar, maar ook verlicht naar anderen toe. Gewoon met de gitaar voor de deur van iemand. Hé, ik wil een liedje voor je zingen. Ik wil jou van harte dienen. En als Christus voor je zijn. Ik wil delen in je blijdschap, in je verdriet. Ik wil delen in je onvrede. En als even kan, dan wil ik jou van vrede spreken. Van de vrede van Christus, die ik ook ervaar. Heilige Geest, help ons alstublieft. We moeten onszelf als kerk opnieuw uitvinden. We waren altijd de grootste. De baas hier in Nederland. En nu, het is dat de ChristenUnie er is, maar het CDA, dat heeft zijn tijd gehad. Hoe als christen onze plek in te nemen? Help ons om af te kicken, om kerkmens te zijn, en help ons om gelovigen te zijn. Op te komen voor ons geloof. Niet maar een sinaasappelkistje, want veel trommelgeroffel, maar wel met overtuiging, met echtheid. Help ons om ons geloof opnieuw te ontdekken, dat te delen met mensen om ons heen, ook midden in de samenleving. We hebben een woord van vrede, en niet alleen een woord van vrede. We mogen leven in vrede en die ook delen. En om ons heen, we weten het, Heer, is zoveel onvrede. Zoveel gebrek aan vertrouwen. Zoveel dat mensen met zichzelf bezig zijn de kop boven water te houden, te kijken hoe en wat. Mensen gaan in gesprek met elkaar, maar zijn niet met elkaar in gesprek. Ze zijn alleen maar polariseren, de een tegenover de ander. Het is één brokje oorlog. Geef dat we in ons gesprek met anderen, waar een onrust, angst, ontevredenheid is, dat we een houding hebben van vrede. Dat we ons oor te luisteren leggen. U heeft ons niet voor niets twee ogen gegeven om goed te zien, twee oren om goed te horen en maar één mond om, als we woorden spreken, dat woorden als van u te zijn. Heilige Geest, geef dat we onszelf gunnen. En geef dat wij de ander gunnen. Bekeer ons felle hart. We kunnen dus wel bidden voor de wereld om ons heen. En dat doen we ook, want er gebeurt een hele hoop. Dichtbij en ver weg. We kunnen bidden voor de kerk. Die samenkomt en die scheiding maakt. Waar je af kunt vragen, hoe lang overleeft dat kerkverband zichzelf nog? Maar het begint bij kerk zijn. Curiaken. Wie van de Heer is. Begint bij mij. Bij ons. Als we bidden voor de wereld. Dan bidden we voor onszelf. Om uw getuige te mogen zijn. Heel gewoon. Met beide benen op de grond. En toch met onze kop in de hemel. Geef ons creativiteit. Geef ons inventiviteit. Geef ons lef. Geef ons een hart. Een hart als van u. Met liefde voor. Vrede biedend. Hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Mensen heeft geleerd om gaven te geven. Geeft u met een mild hart. Daarom blijft ons geloof. Al is het ook zin van het gezang 481. Versen 4 en 1 in die volgorde. Dan blijft ons geloof en beamen dat met de versen 2 en 3 van hetzelfde gezang. blijven zonder twijfel ons geloof. En dat doen we met een ontwerp van nieuw beleid van de Verenigde Kerk van Canada. En ieder die spreekt met mij in zijn of haar hart. De mens is niet alleen. Hij leeft in Gods wereld. Wij geloven in God die gemaakt heeft en daarmee bezig is. Die gekomen is in de ware mens Jezus Christus. Om te verzoenen en te vernieuwen. Die in ons en onder ons werkt door zijn geest. Wij schenken hem ons vertrouwen. Hij roept ons op om zijn kerk te zijn. Om zijn aanwezigheid te vieren. Om anderen lief te hebben en te dienen. Om gerechtigheid te zoeken en het kwaad te weerstaan. Wij mogen zijn koninkrijk uitroepen. In leven, in dood. In leven na de dood is hij met ons. We zijn niet alleen. Wij geloven in God. Aangepaste diensten waarvan mensen zeggen, zijn mensen die geestelijk gehandicapt zijn. Nou, dat zijn ze niet, dat zijn wij. Ze mogen de verstandelijke beperken, maar geestelijk zijn ze heel wij. En dan komt ze elke keer als ik dat in Veenland doe, komt Bert van tevoren de consistorie binnen. Misschien heb ik het zelfs verteld, maar goed verhaal is nooit mis. Komt door de consistorie binnen en zegt: dominee, leg de armen van de God weer om ons heen. De eerste keer dachten we, heeft die vent het over? Tot ook bij mij in de toedrong. De zegen van onze God. De Heer God slaat een arm om u heen. U bent met de uitnodiging voor van de week niet alleen. De Heer zegent u. Hij behoedt u. Hij doet zijn aangezicht over uw lichten. Hij is jouw genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En geeft ook jou zijn vrede die al ons begrip te boven gaat.